Test, test.
Goedemorgen nogmaals aan iedereen hier aanwezig vandaag. Ook een bijzonder welkom aan alle gasten. Iedereen die thuis meekijkt en ieder die op later moment deze dienst volgt, ook van harte welkom. Bijzonder welkom ook aan dominee Bruins uit Steenwijk. De mededeling van vandaag zijn dat er bijbelklas is voor de groepen 1 tot en met 8, voor allemaal. En we beginnen zometeen met het zingen van gezang 317, het eerste vers. En dan mag ik u namens de kerkenraad een hele goede en gezegende dienst wensen.
Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Zullen we nu enkele ogenblikken in onze stille aanbidding richten op de Heer? Onze hulp is in de naam van de Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die wat hij gemaakt heeft nooit laat vallen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan vanmorgen nadenken over de bede: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dan moeten wij ons dus aan Gods leiding toevertrouwen. En daarover zingen we in Psalm 18, vers 1 en 9. Zullen we de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst? Trouwe God, Vader in de hemel, we danken u dat we hier vanmorgen bij elkaar mogen zijn. We danken u dat u ons in de afgelopen week bewaard hebt. Dat u ons het leven gegeven hebt en zoveel goeds daarin. We danken u in het bijzonder dat u broeder Jaap Prijs hebt bewaard op zijn reis naar Oekraïne. Waarin hij probeerde hulp te verlenen. We danken u dat u hem weer veilig hebt thuisgebracht. Ondanks de moeilijkheden in de reis, ook vanwege het slechte weer. Zo danken we u dat u ons allemaal bewaard hebt, zodat we hier ook weer kunnen zijn. En we danken u ook dat we hier mogen zijn. Dat u te maken wilt hebben met mensen zoals wij zijn. Kleine mensen. Maar ook zondige mensen. Aan wie de zonde ook telkens weer trekt om ons de verkeerde kant op te leiden. We danken u dat u ons leven wilt leiden. En dat u ons daartoe ook uw woord en geest hebt gegeven. Wilt u uw woord voor ons openen op deze morgen? En wilt u met uw geest in ons werken, opdat ook ons hart voor uw woord open gaat. Het woord van uw genade dat wij zo nodig hebben als zwakke, zondige mensen. Want ook in de afgelopen week hebben we weer dingen gedaan die we niet hadden moeten doen. Of dingen nagelaten die we wel hadden moeten doen. Bid u om vergeving daarom. En we danken u dat u ons ook wilt vergeven. Want daarvoor hebt u ons uw Zoon Jezus Christus gegeven. Als verzoening voor onze zonden. Zo danken we u dat we hier vanmorgen bij elkaar mogen zijn. En dan denken we aan al die mensen die niet in alle rust kunnen samenkomen. Het zij omdat ze leven onder verdrukking en vervolging van hun omgeving of van hun regering zelfs. Wilt u hen kracht geven om vol te houden, om u trouw te blijven. En we bidden u voor mensen die leven onder oorlogsomstandigheden. En dan denken we aan die mensen in Oekraïne, aan wie wij proberen hulp te verlenen. Wilt u hen vooral ook beschermen voor de gevaren die hen bedreigen? Wilt u zo met uw kerk over heel de aarde zijn? En geef dat ook nog heel veel mensen aan uw volk mogen worden toegevoegd. Wilt u overal de verkondiging van uw woord zegenen? Ook hier, dat bidden we van u in Jezus' naam. Amen. Dan is nu voor kinderen al samen moment, zoals het hier heet.
Wie van jullie heeft er wel eens iets heel moeilijks gedaan? Nou, toch echt wel meer mensen, hoop ik. Ik bedoel, eigenlijk moet iedereen zijn vinger opsteken, want als je baby bent en je moet gaan lopen bijvoorbeeld, hè, dat is al moeilijk. Maar het hangt er vanaf van waar je bent in je situatie. Dus als je dan denkt, ik heb iets heel moeilijks gedaan. En wat had je dan nodig dat je dat ook kon gaan doen? Enig idee? Wat heeft je geholpen om het toch te doen? Terwijl je het misschien niet echt durfde. Ja, wil jij iets zeggen? Ja. Ja, precies. Hij moest hele moeilijke rekensommen maken. Die snapte hij eigenlijk niet, maar toen ging de juf jou helpen. En toen snapte hij het wel. Dus die juf die heeft jou geholpen om het moeilijke te doen. Toch? En wie heeft er ook mensen gehad om zich heen die je er doorheen hebben geholpen toen het moeilijk was? Ik hoop ook iedereen wel. Want dat is ontzettend belangrijk. We hebben hier ook een prachtig schilderij waarbij we ook zien, hè, van kun je je alleen voelen of je moet misschien moeilijke dingen doen. Maar Jezus is er ook altijd bij. Wie van jullie is er 8? Een paar? Ja. En wie zou er wel koning of koningin willen zijn? Ja, ook wel een paar meer, ja. Nou, wij gaan het straks in de Bijbelklas hebben over een jongetje die iets heel moeilijks moest doen. Want die was dus 8. En toen werd hij koning. Nou, denk je dat hij dat helemaal alleen kan? Nou, Thijs Noorland, die heeft fantastische boeken geschreven over de kinderkoning. En de kinderkoning, die waren dus ook allemaal heel jong ergens. Maar die waren net iets ouder, tussen de 10 en de 18 of zoiets. Maar die hadden dus ook mensen die gingen helpen. Als we moeilijke dingen doen, dan hebben we het nodig dat iemand ons helpt. En hier in de grote kerk gaan ze het erover hebben hoe het volk van Israël bevrijd werd. Maar daar hebben ze ook hulp bij nodig gehad. Daar hadden ze ook God bij nodig. Jezus bij nodig. Maar we doen het niet alleen met God en Jezus. Want Jezus zegt, wij als mensen zijn zijn handen en voeten. Dus wij mogen anderen helpen. En wij mogen ook dingen uitspreken. Wie heeft er wel eens ervaren dat woorden van bemoediging en hoop heel krachtig zijn? Ja, ik denk dat we dat allemaal wel nodig hebben. En ik vond het zo mooi, als je dit dus bedenkt, van soms moet je wat moeilijks doen. Dat wij er ook op gericht mogen zijn. Dat iemand, als die naast ons staat en die moet wat moeilijks doen. Dat we lieve dingen zeggen, dat we bemoedigingen uitspreken. Dat we hem dingen toewensen. En dat heet met een prachtig woord ook wel zegenen. Dat we de ander gaan zegenen. En zegeningen waren in de Bijbel heel erg belangrijk, maar ook vandaag nog. En eigenlijk is het zegenen van mensen dat we goede dingen uitspreken over hen, zodat ze hoop en moed krijgen om dat te doen wat ze eigenlijk heel moeilijk vinden. Zelfs als je 8 bent en je koning zou moeten worden. Of als je moeilijke rekensommen moet maken. Of misschien als er iets speelt op je werk wat je lastig vindt. Of misschien thuis. Of dat je wil leren fietsen. Het maakt niet uit wat jij op dat moment moeilijk vindt. Maar soms moeten we vragen om hulp. Dat iemand anders even meedenkt. Maar laten we er ook op gericht zijn om elkaar echt te bemoedigen. En mooie dingen toe te wensen. En dan heb ik nog 1 vraag. Wie was er afgelopen donderdag bij het concert van Trinity? Nou, ik weet in ieder geval Vrouwtje en Jeroen, want die stonden naast me. Het was erg gezellig en ik vond het zo mooi, want er was ook mijn dochter was mee en een vriendinnetje van haar was mee. En Albert die sprak ook prachtige woorden uit, he, ook van bemoediging en hoop, hoe we dus ook echt Jezus kunnen zien in datgene wat we doen. En ze hebben een lied geschreven als Trinity en ik denk dat jullie die bijna allemaal wel kennen en dat heet Ik Wens Jou. En dat is waarvan ik het mooi zou vinden, als we dat, gaan we meezingen, dat we dat elkaar ook mogen toewensen. De mooie dingen die dan gezegd worden, de dingen die we elkaar, waar we elkaar mee willen zegenen. He, dat we elkaar willen zegenen met liefde. He, met een vuur om warm te blijven, met een brood om te eten en een brood om te delen met elkaar. Wat een zegen dat we dat mogen doen. Dus, als het gelukt is met de beamer, daar gaan.
In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang. In het donker loop ik naast je als een trouwe engel. Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang.
De eerste schriftlezing is uit Exodus 13 en 14. Exodus 13, vers 17. Toen de farao het volk had laten vertrekken, leidde God hen niet langs de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt, ook al was dat de kortste route. God dacht namelijk, als ze strijd moeten leveren, konden ze wel eens spijt krijgen en teruggaan naar Egypte. Daarom liet hij zijn volk een omweg maken en door de woestijn naar de Rietzee trekken. Dan gaan we verder met 14 vers 9. De Egyptenaren achtervolgden hen en haalden hen in bij Pi-Hahirot, waar het volk van Israël zijn kamp had opgeslagen, dicht bij de zee, tegenover Baal-Sefon. Toen de Israëlieten de farao zagen naderen met al zijn paarden, wagens en ruiters en al zijn voetvolk, werden ze doodsbang en riepen ze de Heer luidkeels om hulp. Ze zeiden tegen Mozes, waren er soms in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe kon u ons dit aandoen? Waarom hebt u ons uit Egypte weggehaald? Hebben we niet al in Egypte gezegd, laat ons toch met rust, laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken, want dat is altijd nog beter dan om te komen in de woestijn? Maar Mozes antwoordde het volk, wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de Heer vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien. De Heer zal voor u strijden. U hoeft zelf niets te doen. Tot zover het woord van God. Laten we zingen de versen 1 en 2 van Psalm 124. Was er geen hulp gekomen van de Heer?
Thank you.
We lezen verder in Exodus 17 vanaf vers 8. In Refidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. Toen zei Mozes tegen Jozua: kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten strijde. Ikzelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan, met in mijn hand de staf van God. Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen en trok tegen Amalek ten strijde. En Mozes ging naar de top van de heuvel samen met Aaron en Goer. Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterkste partij. Maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. Toen Mozes' armen zwaar werden, legde Aaron Goer een steen bij hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan, om zijn armen te ondersteunen. Daardoor konden zijn armen opgeheven blijven totdat de zon onderging. Zo versloeg Jozua het leger van Amalek tot de laatste man. Zover het woord van God. Laten we zingen van 18 vers 10. Hij maakt mijn voeten licht als die der hinden. De tekst voor de preek is Matthäus 6, vers 13. Daar staat in de nieuwste Bijbelvertaling: en breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Broeders en zusters, de woorden waarmee onze tekst begint worden meestal zo uitgesproken: leid ons niet in verzoeking. Dat roept de vraag op: waarom heeft Gods Zoon ons eigenlijk geleerd dit te bidden? Want als we God vragen ons niet in verzoeking te leiden, gaan we er kennelijk van uit dat hij dat soms wel doet. Maar in Jacobus 1 vers 13 lezen we: God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij ook zelf door niets niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. Als dat zo is, heeft Jezus ons dan niet onze hemelse Vader laten vragen, leren vragen om iets waar we hem helemaal niet om hoeven te vragen? Beledigen we God niet door hem te vragen iets niet te doen wat nooit in hem op zou komen? Hierop kunnen we antwoorden dat waar Jacobus het over heeft, iets anders is dan waar het in onze Vader over gaat. Jacobus zegt, letterlijk vertaald, God verzoekt niemand. En met verzoeken bedoelt hij dan uitnodigen tot zondigen. Jezus leert ons bidden, leid ons niet in verzoeking. Dat betekent, breng ons niet in een situatie waarin een uitnodiging om te zondigen als het ware in onze oren klinkt. Maar die uitnodiging is dan niet van God afkomstig. Ons verleiden tot zonde, dat doet God nooit. Maar ons in een situatie brengen waarin de verleiding om te zondigen, om de trouw aan hem op te zeggen, sterk is, dat doet God soms wel. En dan wordt daarvoor soms ook hetzelfde woord gebruikt. Zo zegt Mozes in Deuteronomium dat God de Israëlieten in de woestijn verzocht door hen een tijd lang honger te laten lijden. En we weten uit Exodus dat de Israëlieten daar toen inderdaad op reageerden door te zondigen. Door opstandig tegen Mozes te zeggen, u hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om ons hier allemaal van de honger te laten omkomen. Door hen de woestijn in te leiden, waar geen eten was, had God zijn volk dus bewust in verzoeking geleid. Zo bevatte ook de gedeelte uit de woestijngeschiedenis die we als schriftlezing gelezen hebben, prachtige illustraties bij de bede, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is niet toevallig, want het Onze Vader is bedoeld als gebed van Gods volk op weg naar het beloofde land dat Koninkrijk van God heet. In de eerste drie beden wordt het verlangen uitgesproken naar dat koninkrijk, waar niets meer gebeuren zal wat tegen Gods wil is en waar de heiligheid van Gods naam voor iedereen duidelijk zal zijn. En in het tweede drietal wordt gebeden om wat we onderweg naar dat koninkrijk nodig hebben. Dagelijks brood, dagelijkse vergeving, zodat we met God verder kunnen. En, de zesde bede, leiding en bescherming. De Israëlieten in de woestijn hadden ook elke dag Gods leiding en bescherming nodig. En de Heere gaf die ook. Een wolk die 's nachts licht gaf, was van beide zichtbare teken. De Heer ging voor hen uit om hen de weg te wijzen. Overdag in een wolkkolom, 's nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken. Zo leidde God zijn volk door middel van een wolk. Maar door middel van diezelfde wolk beschermde hij zijn volk ook. Daarover lezen we in het volgende hoofdstuk. Toen de Egyptenaren het volk belaagden, stelde de wolkkolom, die eerst voor hen uitging, zich achter hen op, zodat hij tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten kwam te staan. Aan de ene kant bracht de wolk duisternis en aan de andere kant verluchtte de vuurzuil de nacht. Die hele nacht konden de legers niet bij elkaar komen. Als wij nu bidden, leid ons niet in verzoeking, vragen we God of hij ons als zijn volk net zo wel wil leiden als destijds zijn volk Israël. En Inderdaad, vinden we in de woestijngeschiedenis niet alleen voorbeelden van leiding in het algemeen, maar ook van niet in verzoeking leiden. In Exodus 13, vers 17 lezen we: toen de farao het volk had laten vertrekken, leidde God hen niet langs de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt, ook al was dat de kortste route. God dacht namelijk, als ze strijd moeten leveren, konden ze spijt krijgen en teruggaan naar Egypte. Daarom liet hij zijn volk een omweg maken en door de woestijn naar de Rietzee trekken. De Heer wist dat een confrontatie met de Filistijnen, zo kort na de uittocht, een al te zware beproeving voor het volk zou betekenen. Een verzoeking om af te zien van het voornemen om met de Heer mee naar het beloofde land te gaan. En om terug te keren naar Egypte. Daarom leidde hij het volk niet de weg op die langs de kust van de Middellandse Zee door het land van de Filistijnen, de tegenwoordige Gaza, naar Kanaan liep. Maar liet hij het een omweg maken. Zo leidde hij het letterlijk niet in verzoeking. Hij leidde zijn volk langs een zodanige weg dat het niet op een plaats terecht kwam waar de verleiding om niet verder te volgen te sterk zou zijn. Het gekke is dat Israël door af te buigen in de richting van de Rietzee in een schijnbaar nog penibelere situatie terechtkwam. Een situatie met voor hen de zee en achter hen het leger van de Egyptenaren. Een situatie die maakte dat ze Mozes toeriepen: waarom hebt u ons uit Egypte geleid, weggehaald? Kortom, een situatie waarin het volk er even goed spijt van kreeg dat het met Mozes en God mee was gegaan. Leidde God het volk niet zo niet alsnog in verzoeking? Lijkt er wel op. Maar toch is het niet zo. Want er is één verschil tussen de te verwachten confrontatie met de Filistijnen en die met de Egyptenaren en de zee. Bij deze laatste kreeg het volk wel spijt, maar het kwam niet in de verleiding om terug te gaan. Gewoon omdat het daar de kans niet toe kreeg. Het kon aan de Rietzee niets anders doen dan afwachten. En dat afwachten werd toen vanzelf een wachten op de Heere. Want hij was de enige van wie nog uitkomst te verwachten viel. Als God ons niet in verzoeking leidt, betekent dat niet dat hij ons iedere aanvechting bespaart. Vaak laat hij ons in situaties terechtkomen waarin we menselijkerwijs geen kans meer op kunnen. Waarin we nergens meer naartoe kunnen vluchten dan alleen naar hem. En dat is dan ook precies zijn bedoeling. Vanouds maakt een onderscheid tussen verzoeking en beproeving. Verzoeking heeft dan als doel een mens van God af te trekken. Dat doet de tegenstander van God, de duivel. Beproeven daarentegen heeft als doel een mens dichter bij God te brengen. Het maakt deel uit van Gods opvoedingsprogramma, waarmee hij ons leert op hem te vertrouwen. Zo spreekt Mozes er ook over in Deuteronomium, als hij zegt dat de Heer zijn volk eerst honger liet lijden en het daarna manna te eten gaf. Om hen, zegt hij, zijn macht te laten voelen en hen op de proef te stellen. Want, zegt Mozes, jullie moesten leren dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de Heer voortbrengt. Zoals de Heer zijn volk in de woestijn met honger en dorst confronteerde, om het te leren bidden, geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Zo confronteerde hij het ook van tijd tot tijd met vijanden, om het te leren bidden, Heer, red ons van het kwaad dat verpersoonlijkt is in deze kwade mensen. En als het volk dat dan deed, als het bad of schreeuwde tot de Heer, dan redde hij het ook met de daad. Maar dat deed hij niet altijd op dezelfde manier. Toen Israël bij de Rietzee belaagd werd door de Egyptenaren, moest Mozes tegen het volk zeggen, de Heer zal voor u strijden. U hoeft zelf niets te doen. U hoeft alleen maar af te wachten. Dan zouden ze zien hoe de Heer voor hen de overwinning behaalde. En dat hebben ze toen ook gezien. Nadat God de hele nacht lang de Egyptenaren met wolk en vuur op een afstand had gehouden, bleek de volgende morgen opeens een pad door de zee te zijn, waarlangs de Israëlieten droogvoets konden oversteken. Maar toen de Egyptenaren het ook probeerden, kwam opeens het water terug en stortte zich op hen, zodat het hele leger van de farao verdronk. Zo verloste de Heer zijn volk van de vijanden, zonder dat het volk zelf een vinger had hoeven uitsteken. De Heer had zelf gestreden, hij alleen. Maar daarna leidde God zijn volk verder de woestijn in, recht in de armen van andere kwade vijanden, de roofzuchtige Amalekieten. Een volk dat een lafhartige, om niet te zeggen duivelse tactiek toepaste, door te wachten totdat Israël door een lange mars uitgeput was, en dan de achterhoede, waar de zwakkeren zich bevonden, van de voorhoede af te snijden. Zo lezen we in Deuteronomium. Weer redde God toen zijn volk. Maar ditmaal moesten de Israëlieten wel zelf de handen uit de mouwen steken. Ze moesten onder aanvoering van Jozua zelf de strijd aanbidden met de belagers. Maar tegelijk maakte de Heer duidelijk dat niet hun kracht, maar zijn hulp de strijd besliste. Mozes moest op een heuveltop gaan staan en zijn armen in gebed omhoog heffen, met de stok in zijn hand. Zolang hij dat deed, had de Israëlieten de overhand. Liet hij zijn handen zakken, dan waren de Amalekieten sterker. Zo was het uiteindelijk het gebed tot God dat redding bracht. Ik zei net al even dat Amalek een duivelse tactiek toepaste. Inderdaad wordt dit volk in de woestijn, in de Bijbel, afgeschilderd als een vijand met duivelse trekken. De vijandschap die ook na de strijd bleef bestaan tussen Israël en Amalek was nog niet zomaar een vijandschap tussen twee volken. Ze was door de Heere ingesteld. Door dezelfde God die ook in het paradijs de vijandschap had ingesteld tussen de vrouw en de slang. Achter Amalek en ook achter de farao zat de Satan, die koste wat het kost wilde voorkomen dat Gods volk het beloofde land zou binnengaan. Zo, broeders en zusters, is de Satan er ook nu op uit om te voorkomen dat wij Gods koninkrijk zullen binnengaan. Daarom vecht hij ons geloof aan, waar en wanneer hij kan. Maar dan mogen en moeten wij bidden om de leiding en de bescherming van onze hemelse Vader. Breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. En dan mogen we op vertrouwen dat hij ervoor zal zorgen dat we veilig in zijn koninkrijk zullen aankomen. Veilig, maar niet moeiteloos. Dat laat de woestijngeschiedenis ons duidelijk zien. De Heer bespaart ons niet elke aanvechting, Elke confrontatie met de vijand. Integendeel. Hij stuurt daar soms opzettelijk op aan. Bijvoorbeeld door ons ziek te laten worden. Omdat hij dat wil gebruiken in de opvoeding die hij ons als zijn kinderen geeft. In de geschiedenis van Israël, die we juist verhaald hebben, zien we ook dat er voortgang is in dat opvoedingswerk. Zo zorgde God er eerst voor dat het volk niet in strijd gewikkeld raakte met de Filistijnen. Terwijl hij het niet lang daarna wel liet vechten tegen de Amalekieten. Maar daartussenin lag dan ook het gebeuren bij de Rietzee, waar de Israëlieten zelf, God zelf, voor hun redding hadden zien strijden. Dat doet God ook met ons. Als hij ons aan aanvechting blootstelt, houdt hij rekening met onze zwakheid. Maar het is niet zijn bedoeling dat wij altijd even zwak blijven. Hij beproeft ons, opdat we zullen toenemen in ons vertrouwen op hem. En zo steeds sterker zullen worden in het weerstaan van de verzoeking. Uit de confrontatie van Israël met Amalek kunnen we nog iets heel belangrijks leren. We hoorden zo even dat de duivelse tactiek van de Amalekieten hierin bestond, dat ze de zwakken probeerden af te scheiden van de rest van Gods volk. Die tactiek gebruikt de duivel nu nog tegen Gods volk. Maar we lezen in Exodus dat Jozua mannen uit moest kiezen voor de strijd tegen Amalek. Natuurlijk koos Jozua sterke mannen uit. Die moesten vechten voor hun zwakke volksgenoten. Zo leerde God de sterken onder zijn volk zich verantwoordelijk te voelen voor de zwakken. Die sterken mochten niet zeggen, och, het is de achterhoede, het zijn de zwakke broeders maar die aangevallen worden. Die kunnen we wel missen, daar hebben we straks in het beloofde land toch niet zoveel aan. En de zwakken op hun beurt moesten door schade en schande leren dat ze niet zonder de hulp van de rest van Gods volk konden. Trouwens, zelfs Mozes bleek de hulp van anderen nodig te hebben om zijn gebedshouding vol te houden. Zo leert ook Jezus ons in het meervoud bidden. Breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Hij wil dat we, wanneer we God om leiding en bescherming bidden, eraan zullen denken dat we leden zijn van Gods volk, van zijn gemeente. Net zoals wanneer we bidden om dagelijks brood. Want alle drie de beden van de tweede helft van onze Vader zijn in het meervoud gesteld. We moeten niet alleen voor ons eigen levensonderhoud bidden, maar ook voor dat van onze broeders en zusters. Ja, voor dat van al onze medemensen. Opdat niemand door terecht te zorgen om het levensonderhoud ervan zal worden weerhouden om met ons op weg te gaan naar Gods koninkrijk. Zo wil Jezus ook dat we voor al onze broeders en zusters zullen bidden dat ze gevrijwaard zullen blijven van al te sterke verleidingen, waardoor ze van God los zouden kunnen raken. Hij wil dus dat we ons als leden van zijn gemeente verantwoordelijk zullen voelen voor elkanders geestelijke veiligheid. Hij wil dat in zijn gemeente de sterken in het geloof, die dat overigens ook alleen maar door Gods genade zijn, dat die zich niet zullen onttrekken aan de verantwoordelijkheid voor de zwakken, wie geloof gemakkelijk aangevochten wordt. Maar hij wil ook dat de zwakken zich nu niet zullen afkeren van de rest van de gemeente. Om te proberen het alleen te klaren. Maar dat ze zich zullen openstellen voor de goede raad en steun van degenen die hun die door Gods genade kunnen geven. Want, broeders en zusters, wat onze Heer wil, is niet maar dat een verzameling losse individuen het eeuwige leven zal binnengaan, maar zijn gemeente die hij samenbrengt uit alle volken. Daarvoor heeft hij ons leren bidden. Onze Vader. Amen. We zingen een couplet uit de berijming van het Onze Vader. Leid ons niet in verzoeking. Danken en bidden. En ons gebed willen we speciaal danken voor twee echtparen uit ons midden die komende week 40 jaar getrouwd zijn. Dat zijn Gert en Monique Kers. Die geven elkaar het jaarwoord op 27 september 1984. En Henry en Gerda Pierik. Die deed dat een dag later op 28 september. Van harte gefeliciteerd, samen met jullie kinderen en kleinkinderen. Met elkaar van harte de zegen van onze Heer toegewenst, voor nu en voor de toekomst. En op vrijdag 27 september hoopt broeder Harry Post 80 jaar oud te worden. Daar feliciteren we hem van harte mee, samen met zijn vrouw Dini, hun kinderen en kleinkinderen. Mogen onze Heer zijn nabijheid en sterkte schenken in dit nieuwe levensjaar. Laten we bidden. Vader in de hemel, we danken u dat u ons leidt en beschermt. Want dat hebben wij nodig, dat u ons niet in situaties terecht laat komen waar de verleiding tot zonde te sterk voor ons zou zijn. Maar geef dat wij die situaties dan ook niet opzoeken. Geef dat ons laten leiden door uw woord en geest. Maar als er dan toch verleidingen op ons pad komen, wilt u ons dan beschermen? Zoals u ook beloofd hebt, daar bidden we u om. Wilt u ons beschermen voor de invloed van de boze? En wilt u ons beschermen voor alles wat ons kan bedreigen in deze wereld? Geef dat wij stand houden in onze strijd tegen de zonde, wat ook die zonde mag zijn die ons aanvecht. Geef dat we u trouw blijven in alles. Dat bid u in het bijzonder voor mensen die leven daar waar de duivel wel bijzonder woedt door vervolging en verdrukkingen. Wilt u hen doen stand houden? Wilt u hen de kracht daarvoor geven? En wilt u een keer ten goede geven? Wilt u zo zorgen voor heel uw volk? Want u hebt ons leren bidden, leid ons niet in verzoeking, maar bevrijd ons van de boze. En daarmee wijst u ons op onze broeders en zusters over heel de wereld. Geef dat we altijd aan hen blijven denken en voor hen, ook voor hen blijven bidden, maar ook voor onszelf, want wij hebben uw leiding en bescherming ook nodig om te kunnen stand houden. We bidden u ook voor de jeugd. Geef dat er ook telkens weer een nieuwe generatie mag opgroeien die u wil dienen. Ook in deze wereld waar zoveel is wat mensen, ook jonge mensen, van u aftrekt. We danken u voor al het goede dat u ons gegeven hebt in dit leven. We danken u met Gert en meneer Kers en met Henry en Gerda Pierik, dat die twee echtparen allebei hun 40 jaar huwelijk hopen te vieren in de komende week. We danken u voor alles wat u hen in elkaar gegeven hebt in die 40 jaar. Wilt u hen ook verder zegenen en tot zegen doen zijn voor elkaar en voor heel hun omgeving. En zo danken we ook dat broeder Harry Post in de komende week 80 jaar hoopt te worden. Wilt u ook hem zegenen en tot zegen doen zijn? En wilt u hen allen verblijden en een fijn feest geven samen met al hun geliefden? Wilt u zo met ons allemaal zijn in de komende week? Ook als er moeilijke dingen gedaan moeten worden, wilt u ons daartoe dan de kracht en de wijsheid geven? En wilt u dat ook geven aan onze regering en aan allen die in deze wereld verantwoordelijkheid dragen? Geef dat ze ook hun kracht en wijsheid bij u zoeken. Wilt u zo in deze wereld ook nog goede dingen laten gebeuren? Geef dat de aarde leefbaar mag blijven, dat die zijn vrucht mag blijven voortbrengen. En geef dat er hulp mag komen voor mensen die in nood zijn. Dat mensen die op de vlucht zijn een goed heenkomen mogen vinden. En wilt u vrede geven en gerechtigheid, maar geef dat spoedig uw koninkrijk ook mag komen waar alles volmaakt zal zijn. Dat bidden we van u in Jezus' naam. Amen. Als leefregel wil ik u een gedeelte uit de brief van Paulus aan de Galaten voorhouden. Dan beginnen we te lezen bij Galaten 5, vers 13. Sorry, vers 13. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. En dan vers 22. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Als we leven door de geest, laten we de geest dan ook volgen. Laten we elkaar niet, uit eigen waan, de voet dwars zetten of een kwaad hart toedragen. Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan, moet u, die door de geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Draag elkaars lasten. Zo brengt u de wet van Christus tot vervulling. Tot zover het woord van God. Laten we zingen: Ik wil jou van harte dienen. gaven geven. En dan zingen we daarna nog: Ik bouw op u. Na de zegen zingen we als amen. Amen, Jezus Christus. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allemaal. Thank you.